Hey Karin!
Mariska.
Hey, let's talk business!
Yes, let's do so.
En ik heb wel een mooi onderwerp.
Nou, vertel eens.
We hebben het er met onze studenten natuurlijk al vaker over, en dat is blokker.
Oh ja, dat gebruiken we regelmatig.
Ja, maar het is ook zo'n mooi voorbeeld. Maar daarom viel misschien mijn oog. Ik heb hem ook acuut uitgescheurd. Ik heb het hier zeg maar in mijn handen. Oh, andersom. Zo, voor de mensen die ook kijken. Afgelopen maandag een dubbele pagina in het FD met de opsomming van een analyse van de 5 hoofdpijndossiers van Blokker.
Nou, ik ben benieuwd.
En die wou ik wel eens met jou doornemen en dan vervolgens kijken, vinden wij nou bedrijfskundig gesproken dat dit dan ook de hoofdpijndossiers zijn van Blokker?
Oh, dat vind ik ontzettend leuk onderwerp.
Want de vraag stellen is de vraag beantwoorden, zeggen
Ja, ik
we
denk dat
altijd.
het antwoord nee is, maar
Ik denk het namelijk van niet.
laten wij niet op de zaken vooruit lopen.
Maar ik denk dus van niet. Oké, het eerste hoofdpijndossier wat in het FD besproken wordt, is het vinden van een nieuwe financier.
Ja, dat is, kan een hoofdpijndossier zijn.
Ik denk ook dat het ook wel een tamelijk belangrijk dossier is. Is het nou het hoofdpijndossier?
Nou, ik denk dat er wel wat voorliggers voorliggen. Dus dat het eigenlijke hoofd. Het is net als met het benoemen van sterkte in je organisatie. En dat. Vaak zie je dan dat studenten of nou, andere bedrijfskundig betrokkenen de verschijningsvorm benoemen. En ik zou het niet gek vinden dat ook hier de verschijningsvorm wordt benoemd. Namelijk het vinden van een nieuwe financier. Omdat het werkelijke hoofdpijndossier hier voor ligt.
Ja, nou ja, weet je, hier wordt ook geschreven, hè? De beschrijving van dit hoofdpijndossier volgens het FD begint met: Blokker leek eind vorig jaar uit geldzorgen te zijn. Dat was te denken aan zuster, dat was te danken aan zusterbedrijf Intertoys, waarvoor eigenaar Mirage Retail Group bijna een nieuwe eigenaar had gevonden. Een deel van de opbrengst was bedoeld om Blokker financieel gezond te krijgen. Nou is het normaal, hè, als je zeg maar naar een gezond bedrijf kijkt, is een bedrijf financieel gezond omdat er een strategische en operationele fit is met de markt.
Ja, en dus een bestendige kaststroom.
Precies.
Wat leidt tot toevoeging aan het eigen vermogen en er dus een solvabiliteit ontstaat, hè, buffervermogen, wat ook mogelijkheden geeft tot financiering.
Ja, en dat dus dat er een zodanige fit is met de markt. Dat een organisatie zelfstandig kan functioneren en kan doorgaan en genoeg geld binnenhaalt om aan alle verplichtingen te voldoen.
Ja, exact.
Nou, ik denk dat op het moment dat je een bedrijf weer financieel gezond moet maken uit de opbrengst van de verkoop van een zusterorganisatie, dat het een eenmalige injectie is zonder het probleem aan te pakken.
Ja, zo zien financiers dat ook. Dus dat is niet het gezond maken, maar dat is gewoon geld vinden om de tekorten tijdelijk aan te zuiveren.
Het is
Waarbij
draaien
er
met
nog,
de kraan open.
ja, waarbij er nog geen oplossing is voor het eigenlijke probleem, namelijk hoe krijgen we die kaststroom weer aan de gang? En daarvoor is toch wat diepergaande recherche nodig, namelijk. Hoe gaan we nu naar de toekomst toe onze strategische fit vormgeven? En wat betekent dat voor de verkoop van onze producten en de aanbieding van onze diensten door Blokker?
En dat maakt dat Blokker ook zo'n dankbaar onderwerp is in onze besprekingen van cases met studenten.
Ja.
Want even verderop in ditzelfde stukje onder dit eerste hoofdpijndossier, volgens
Ja.
het FD,
Ja.
staat het ook: de keten is al jaren verlieslatend.
Ja.
Ja,
Precies.
volgens mij is dat het echte probleem.
Ja, dat klopt.
Nou, laten we eens kijken naar hoofdpijndossier nummer 2 volgens het FD.
Nou, welke is dat?
Hoge schulden bij de Belastingdienst.
Ja, ook pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk.
Ja, en dat is met name uitstellen van belasting tijdens corona.
Ja, dat betekent
En
dus dat ze de Belastingdienst als financier gebruikt hebben, hè? Dus het twee. Is eigenlijk ontstaan doordat ze de invulling hebben gegeven van 2 aan 1.
feitelijk hebben ze hun externe financier, Alleen die zegt, nou wil ik geld zien. Ja. Ja. Dan komen we bij, want ja, we kunnen er hier heel uitgebreid op ingaan. Maar ik denk dat het interessant is, het derde hoofdpijndossier volgens het artikel in het FD. De zoektocht naar een nieuwe eigenaar.
Ja.
En ik denk, wat heeft het zoeken naar een nieuwe eigenaar nou te maken met het strategisch weer gezond krijgen van het bedrijf Blokker?
Nou, mag ik eens een poging wagen?
Ja, doe eens.
Nou kijk, op het moment dat je als onderneming verlies leidt, dan kun je een gedeelte van dat verlies vullen door tijdelijk je crediteuren in te zetten, zoals zij ook hebben gedaan, hè? Namelijk de Belastingdienst. Maar dat is maar een tijdelijke opgave, want uiteindelijk zullen financiers zeggen, ja, wij gaan geen verlies financieren. Wij willen uiteindelijk, hè, de exploitatie van Blokker financieren, maar die moet dan wel zodanig zijn dat de rente- en aflossingsverplichting ook uit die een gezonde exploitatie moet kunnen worden voldaan. En kan dat niet, dan moet de aandeelhouder, lees de eigenaar, dat maar bijstorten.
Ja.
Nou, kennelijk is het zo dat er met de aandeelhouder, de Mirage groep, als ik goed geïnformeerd ben, is dat het einde van de van de oeverloos diepe geldput, hè, die er altijd was, ook in zicht komt. Ja, dan is het handig dat er een nieuwe eigenaar komt die weer diepe zakken heeft en die zakken ook wil aanwenden om het verlies te financieren.
Ja, maar dan krijgen we het volgende en dit is volgens mij wel redelijk kenmerkend voor de strategische malaise bij de Blokker. Want in het stukje over hoofdpijndossier nummer 3 in het FD,
ja,
staat, hè, de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, staat het volgende stukje en ik lees even voor. Geïnteresseerden krijgen een optimistisch verhaal voorgeschoteld. Blokkers omzet moet de komende 2 jaar stijgen van 342,3 miljoen naar 410 miljoen. Zo staat in het verkoopdocument.
Ja.
Dus de vraag is of datgene wat Blokker aanbiedt aan de markt, of dat wel past bij datgene wat ze waar kunnen maken.
Ja.
En volgens mij
Zeg jij datgene wat er aangeboden wordt, hè? Het perspectief wat geschilderd wordt, kent weinig realiteitszin, in ieder geval weinig onderbouwing als we kijken naar het verleden.
Ja, en dit is licht volgens, ja, ik vind het zelf dan, maar ja, dat is misschien mijn gedachtenkronkel. Ik denk van ja, dit is ook het gevoel dat ik altijd heb als ik in de Blokkerwinkel sta.
Ja.
Kijk, voor een kookwinkel moet ik naar de binnenstad.
Ja.
Dat is gedoe en ik hou ook helemaal niet van naar de stad gaan, dus dat vind ik, dat is gedoe. Dat voorkom ik liever.
Ja.
Dus ik wil een bepaald soort nieuwe koekenpan hebben. En denk ik, bij mij zitten Blokker recht tegenover de Albert Heijn. Nou, daar moeten we toch heen. Dus dan steken we even het pad over. En dan staan we bij de Blokker. Nou, bij de Blokker hebben ze een heleboel koekenpannen hangen. Maar eigenlijk net nooit wat ik zoek.
Nee.
En datzelfde gevoel krijg ik een beetje bij dit verhaal wat hier nou staat. En denk ik van ja, wat ze dus eigenlijk neerzet wat ze in de etalage zetten, is een bedrijf wat een goed en gezond toekomstperspectief heeft, hè, ja, voor de komende 2 jaar. Terwijl als je dan, zeg maar, de diepte induikt, dan denk je van ja, dat is toch eigenlijk net niet wat ik zoek.
Nee.
Want onze wereld is al zo onvoorspelbaar.
Ja.
Zelfs een gezonde winkel, een winkel waar je fijn komt en je denkt ik kom voor een koekenpan en ik ga met een complete pannenset en schuursponsjes en afwasmiddel de deur uit. Dat is wat je een gezond toekomstperspectief in een winkel noemt, volgens mij.
Zeker.
Ja, daar, zelfs voor zo'n keten is de toekomst de komende 2 jaar best onvoorspelbaar.
Ja.
Laat staan voor een winkel waar ik naar binnen ga met de goede hoop dat ik daar iets ga kopen. En dat ik voor de rek sta en denk, nou, het is dan net niet.
Ja. Nee, precies. Ja.
Om die onverrichte zaken, zeg maar, de winkel uitlopen, toch de tocht naar de binnenstad moet gaan verrichten.
Ja, en wat ik een beetje uit jouw woorden afleid, is dat er ook een beetje sprake is van een soort kiezersbedrog, hè?
Nou ja, dat is niet uniek, hè? Dat concludeert het FD, hè? Die zegt ook, het moet een deze actie, dus die stijging van bijna 80 miljoen aan omzet, moet een positief bruto resultaat, EBITDA, van 28 miljoen opleveren. Ja. Dat zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van de rode cijfers van de afgelopen jaren.
Ja.
In het boekjaar dat eindigt op 31 januari bedroeg de EBITDA 1,8 miljoen negatief. En dat moet dan in 2 jaar omgebouwd worden naar 28 miljoen positief.
Ja.
Terwijl er al jaren een negatieve cijfer staan.
Ja.
En dan denk ik van, en wat is nou het realiteitsgehalte van in je verkoopdocument van je bedrijf zetten, dat je in 2 jaar in staat bent om het om te buigen naar 80 miljoen groei met een positief resultaat, een resultaatsverbetering van 30 miljoen.
Ja.
Maar daar liggen geen plannen onder.
Nee, zie, dat bedoel ik. En dan, dat is natuurlijk bijzonder. Terwijl de resultaten wel wat verbeterd zijn volgens mij. Maar dat betekent dan ook dat alle voor de hand liggende verbeteracties al zijn uitgevoerd. En daar zal een koper dan ook geen beleg meer op het boterham zien.
Nee, en hun belangrijkste concurrent zijn dan toch Coolblue, de HEMA en de Action.
Oh.
Nou, ik weet niet hoe het nu met de HEMA gaat, maar Coolblue en Action zijn natuurlijk wel hele grote succesformules.
Ja, precies.
En daar zit ook veel strategisch en marketing power achter.
Ja.
Dus de vraag is of Blokker in staat is om weer marktaandeel terug te halen van deze ketens.
Ja.
Ik vraag me echt serieus af of dit een realistisch vooruitzicht is.
Ja.
En dan denk ik, je gaat toch als potentiële koper niet in zo'n organisatie stappen als je niet ook eerst een scan doet van de markt en van zo'n organisatie?
Nee, en zeker ook niet. Ja, of je moet geld toekrijgen. Dat je geen mogelijkheden ziet om snel die bleeder te stoppen. Hè? Dus de bleeder, bedoel ik de cash bleeder. Hè? Dus ja. Het liefst te stoppen.
Ja, precies. Nou, laten we doorgaan naar hoofdpijndossier nummer 4 volgens het FD. Dat is dat het distributiecentrum weer vol moet.
Oh, vertel.
Ja, ze hebben een eigen distributiecentrum.
Ja.
En even kijken wat ze doen. Vanuit daar bevoorraden ze de winkels, maar sturen ze ook de online bestellingen naar klanten.
Oké.
Het probleem is alleen dat het distributiecentrum is wat te groot voor Blokker.
Oh ja.
Ja, want het is... Ik lees intussen het even snel. Hè. Het is er eigenlijk op gebouwd dat voormalige zusterbedrijven van Blokker ook gebruik maakten van hetzelfde distributiecentrum.
Ja.
Maar dat is bijvoorbeeld elektronica-keten BCC. Ja, dat is niet meer.
Nee.
Dus ja, dat er staat een grote schuur en die staat voor een deel leeg.
Ja, maar is het dan niet, ligt het dan niet meer voor de hand dat je die grote schuur te gelden maakt, verkoopt?
Ja.
En er een kleinere schuur voor aantrekt?
Ja, maar de vraag is, hoe groot is de markt voor dit soort grote schuren?
Ja, wie wil
je zou zeggen groot, want we bouwen er nogal wat in Nederland.
Ja.
Maar dit is wel een hele grote.
Ja.
En de vraag is of er zoveel vraag is naar dit soort hele grote distributiecentra.
Ja, maar dat zou je dus dan weer moeten vullen door kleinere partijen daarin te betrekken en eronder te verhuren, zeg maar.
Ja, maar dan wijk je weer af van je core business, want dan word je opeens uitbater van vastgoed.
Ja, exact. En dat vergt ook allerlei management aandacht en focus weer.
Ja.
Wat afleidt van het herstel van de negatieve exploitatie.
Ja, ja. En dat is... Oh, kijk, hier staat ook, ze hebben dat distributiecentrum, nu hebben ze nu ook een eerder dit jaar tot een zelfstandig dochteronderbedrijf omgebouwd.
Oh ja.
Dus ik denk inderdaad dat ze het pad op gaan om daar, in de vastgoedverhuurexploitatie nutting te gaan... om te proberen om zo wel geld binnen te halen en vulling voor het warehouse.
Ja, ja, ik zou het logisch vinden dat je probeert het boel te verkopen. Maar wellicht wil dat wel helemaal niet hoor, in de huidige markt. Net wat jij zegt. Waardoor je dan moet kijken van ja, laten we dan maar kijken naar vulling van het pand. Hè?
Ja, maar dan nog, als het een apart zusterbedrijf wordt, is de vraag: is dit nou een hoofdpijndossier van Blokker?
Ja, dan niet meer.
Dan niet meer, want het is,
Nee.
ik lees dus hier, het is eerder dit jaar al verzelfstandigd.
Ja.
Denk ik, ja, dan is het toch geen probleem meer, geen hoofdpijndossier meer van Blokker?
Nee, inderdaad.
Dus ik snap niet waarom deze in de top 5 staat.
Nee.
En dan komen we bij het vijfde hoofdpijndossier.
Ja.
En dat is de kosten in de winkelstraat stijgen.
Ja.
En dat betekent dat eigenlijk de kosten per vierkante meter van de winkels, ja, want ze zitten over het algemeen op A-locaties, die stijgen. En als de marge al dun is en je kosten voor vastgoed stijgen, voor huur, dan heb je wel een laten we zo zeggen, worden je marges nog dunner.
Ja. Ja, dat is absoluut. Maar dat is ook als je wil zitten op een A-locatie, terwijl je moet afvragen of dat wel de plek is waar deze blokkenwinkels nog thuis horen.
Ja, dat is inderdaad de vraag. Ik vraag me wel af, hè, stel ze zouden niet op A-locaties willen zitten. Ik denk maar dat is mijn analyse van de koude grond, is dat wat deze organisatie nu nog overeind houdt, zijn toch de mensen die binnenlopen omdat er toevallig een Blokker in de buurt is.
Ja.
Dat betekent dat je wel daar moet zitten waar mensen tegen jouw winkel aanlopen, zodat ze naar binnen kunnen lopen.
Ja.
Nou, moet ik zeggen dat ik bij twee Blokkers, zeg maar, als ik naar een Blokker ga, ga ik naar een van deze twee vestigingen. De ene zit in een klassieke winkelstraat waar veel mode wordt verkocht.
Ja.
Laat ik het zo zeggen, vind ik een minder logische A-locatie dan de ander waar ze in een winkelcentrum recht tegenover de Albert Heijn zitten.
Ja, precies.
Dat voelt als een logischer A-locatie dan midden in een winkelstraat tussen de boutiquejes en de grote ketens,
Ja,
kledingketens.
ja.
Dus ik denk dat er ook best nog wel wat dat betreft nog wel een saneringsslag, een kostenbesparingsslag kan plaatsvinden. Wat ik me trouwens wel afvraag, hè, want ik snap de hele discussie. Ze zeggen van ja, weet je, het is allemaal de minimumloon voor het personeel is omhoog gegaan, de elektriciteitskosten zijn omhoog gegaan om die winkels te
Diesel,
verlichten.
hè? Diesel voor het vervoer.
Ja, precies, maar dit ging even over de winkelstraat.
Oh, sorry, ja.
Het heeft inflatie, inflatie werkt door in de huur, die moet worden betaald. En dan denk ik, ja, dat klopt allemaal. Aan de andere kant, er is heel veel leegstand in winkelstraten in Nederland. Dus de vraag is ook, hebben ze nou wel de onderhandelingskracht om goede contracten te onderhandelen?
Ja, maar waarom zouden we de onderhandelingskracht niet hebben? Of macht? Bedoel
Nou
je
ja.
kracht of macht?
Ja, dit is voor mij een inwisselbaar woord in dit geval.
Oké.
Maar als de analyse is dat hun locatie, hun distributiekosten omhoog gaan, omdat de kosten in de winkelstraat stijgen, deels door huur, hè, voor een belangrijk deel door huur. Terwijl ik aan de andere kant, in welk winkelcentrum ik ook kijk, in welke winkelstraat ik ook kijk, altijd lege panden.
Ja.
Dan is ook de vraag of ze zich niet te afhankelijk opstellen ten opzichte van de partijen waar ze huren.
Ja, al die contracten zou je kunnen zeggen van nou, die kunnen we openbreken of heronderhandelen. En
Want
anders zeg je contract
wij
op.
zijn een steady partij in de winkelstraat. En
Ja.
dankzij ons is er wel verkeer
Ja.
in lopende mensen. En dat maakt het weer aantrekkelijk ook voor andere winkels.
Exact. Dus ja, dat weet ik niet. Het is een goede vraag die je oproept. Ik denk om het verschil even te duiden. Voor mij, onderhandelingsmacht zit erin dat je de positie hebt, hè, de positie hebt om ook in onderhandeling te gaan. Nou, die heeft Blokker, want er is allerlei leegstand. En dus vanuit die gedachte, hè, kan zij makkelijk alternatieve vestigingsruimte vinden. En heeft ze daarmee macht om haar om zeg maar af te dwingen dat haar tegenpartij in onderhandeling gaat, in heronderhandeling gaat. Onderhandelingskracht zit erin dat je ook mensen aan boord moet hebben die daadwerkelijk die onderhandelingen ook moeten kunnen voeren. En effectief ook moeten kunnen voeren. En dus daar zit voor mij wel een verschilletje in. Je kan de macht hebben, maar als je niet gebruik maakt van die macht, hè, omdat je toevallig niet mensen hebt die onderhandelingskracht incorporeren, ja, dan komt er uiteindelijk niks van terecht.
Nee. Nou ja, je snapt waarom ik toen ik het FD maandag opensloeg, dat ik dacht, god, dit artikel moet ik gewoon uitscheuren. Want
ja.
Ik snap overigens dus, en dat mag duidelijk zijn, hè, ik snap al deze 5 punten. Maar volgens mij zijn dit niet de hoofdpijndossiers.
Nee, en ik denk, misschien moeten we daar ook een ingezonden stukje over schrijven. Want één is überhaupt niet meer van toepassing op Blokker. Hè? Namelijk, het gaat over de zusteronderneming. Dus het gaat helemaal niet over Blokker.
Ja.
En de 4 resterende gaat het over de symptomen. Over de beschrijving van de symptomen van de werkelijke problemen. Waar Blokker werkelijk voor staat.
Ja.
En dan kunnen wij nog wel wat meer bedenken dan alleen die 4.
Nou, de heer Ster, ja, ik denk dat er wel meer punten zijn dat als ik in de directie van Blokker zou zitten, wat ik zou zeggen van, jongens, hier moeten we echt...
Maar wat de verschijningsvorm is van het
Precies.
werkelijke probleem van. Want ja. Laten we daar nou eens even op doorbeduren, want ik zie we hebben nog wel heel even tijd.
Ja.
Wat zou je nog meer als een hoofdpijndossier van Blokker zien? Als we het hebben over de verschijningsvorm hè, die voortvloeit uit het eigenlijke probleem van Blokker.
Nou, een symptoom. Lege winkels.
Ja, en ik zou bijvoorbeeld ook zeggen verloop van personeel.
Ja, dat kan ik aan de buitenkant niet zien, maar ik zie
maar
wel...
Wie wil, als je succesvol bent, wie wil nou onderdeel uitmaken van een concern wat alleen maar bezig is met het maken van verlies?
Ja.
Dan haal je toch geen winnaars binnen?
Nee.
Je haalt wel winnaars binnen op een plan, hè, waarvan je moet zeggen, ja, er moet veel gebeuren. Het is scherp aan de windzeilen, maar dit gaat leiden tot weer een rendabele exploitatie. Dat is een ander verhaal.
Ja, nou ja, wat ik een hoofdpijndossier vind, is, kijk, zeker in de retail, mensen trekken mensen aan.
Ja.
Dus als jij gaat winkelen, en zeker als je op het moment dat het meeneemboodschappen zijn, dus niet boodschappen waar je specifiek voor op de fiets of in de auto stapt om ergens naartoe te gaan, maar boodschappen, ik loop even binnen omdat het nou eenmaal makkelijk is en ik zoek wat ik wil hebben.
Ja.
Dat doen we graag in winkels waar andere mensen zijn.
Exact.
Want dan hebben we de emotionele beleving in termen van... Daar is wat te doen. Daar zijn goede dingen te krijgen.
Ja.
Maar als ik langs de Blokker loop, bij de Blokkers loop, het is altijd leeg in de winkel.
Ja.
En ik zou bijna zeggen, als je nou ergens geld in investeert, investeer in mensen die je betaalt om gewoon een uur in de Blokker rond te lopen.
Ja, zo is het.
Hetzelfde met restaurantjes, hè. Als je nou het eerste bent in het restaurant, krijg je altijd een tafeltje bij het raam.
Ja.
En dat is niet voor niks.
Nee.
Dat is omdat mensen aan de buitenkant kunnen zien dat er gasten zijn.
Ja.
En als je naar binnen kijkt en je zoekt een plek om te gaan eten, en er zitten al mensen, zeg je, ja, is gezellig.
Precies.
Dus je wil niet in een lege winkel staan.
Nee.
Dit zijn wel van die... Maar wat ik interessanter vind, Karin, is als wij zeggen van dit zijn allemaal symptomen, allemaal verschijningsvormen van wat er mis is bij Blokker. Dan denk ik dat het veel interessanter is om te bediscussiëren. Wat is er nou in onze ogen eigenlijk mis bij Blokker?
Nou, ik denk dat wat er mis is bij Blokker is dat zij dat de strategische fit is gaan schuiven. En dat zij onvoldoende snel die strategische fit hebben aangepast. En hun organisatie daarmee aligned hebben gemaakt.
Heb jij het idee dat ze nu inmiddels wel een strategische fit hebben geformuleerd waar bestaansrecht mee te krijgen is?
Niet in deze omvang.
Nou, dan is het antwoord dus gewoon nee.
Nee, het antwoord is nee.
Ja, want ik denk namelijk, het heeft volgens mij niet eens zozeer met omvang te maken. Volgens mij hebben ze gewoon nog geen strategische fit gevonden,
nee.
Geformuleerd, voor gekozen, die zicht geeft op bestaansrecht, op een gezonde
nee.
winkel.
Nee.
En door te zeggen van, joh, weet je, we snijden hier wat en we doen daar wat en in de plaats van bruin verven we het wit en dan is het weer helemaal op en daar gaan we 80 miljoen meer omzet mee binnenhalen. Daar geloof ik niet in.
Nee, daar geloof ik ook niet in.
En zeker als je kijkt naar hun belangrijkste concurrenten, namelijk de Action en de Coolblue, hè, zoals in dit artikel staat, dan denk ik dat zijn organisaties met een heel duidelijk profiel. Duidelijk assortimentskeuze, duidelijk smoel in de winkel, een assortiment wat past bij die keuze, bediening die past bij die keuze. Ik zie bij Blokker daar nog geen stappen in.
Nee, ik denk dat hun doelgroep overwegend in het 50-plus segment zit. Maar laten we wel zijn, die worden ouder. Ja, en ze hebben geen oplossing op hoe krijgen we nu de jongere generatie naar binnen? Hoe binden wij die aan ons? Dat is
Ja,
één.
sterker nog, ik denk zelfs die 50, 55 plus generatie waar jij het over hebt, die ziet via hun kinderen
Dat klopt.
ook spannender winkels.
Ja, dat klopt. Ja.
Want ik moet eerlijk zeggen, als ik voorraadbussen moet hebben, dan kan ik naar de Blokker gaan. Of ik ga één etage omhoog, dan zit de Action. En de Action is best wel een grappige winkel.
Ja, dat is zeker een grappige winkel. Maar dan zijn er ook nog. Kijk, het is met de blokken zo, het is allemaal net niks. Het is net V&D in de laatste fase. Hè, het is geen vlees, het is geen vis, het is niet design, het is niet goedkoop. Het is het gewoon allemaal net niet. En dat geldt ook voor hun doelgroep. Wat is nou eigenlijk hun doelgroep?
Precies.
Dat is het ook allemaal net niet. En dat laat onverlet dat er heus nog wel mensen zijn die gemakshalve, ik moest laatst zo'n handdingetje hebben, zo'n citruspers dingetje voor op de boot. Ik denk, nou, dat heeft de blokken vast. Nou, daar was ik mis in, dan de blokken niet. Maar dat was de reden waarom ik bij de blokken naar binnen liep. Ik denk, nou, en dan niet zo'n ijzer of zo'n glazen, weet je wel, maar ik wilde zo'n houten. Als je hem laat vallen in de boot, of het is wat ruiger weer en hij valt, dat hij niet meteen kapot is. Nou, had de blokken niet. Maar dat is de reden waarom ik dan nog wel eens bij zo'n blokker naar binnen loop. En bovendien is het leeg, dus je bent er snel doorheen.
Als je het niet kunt vinden, dan vraag je het aan iemand die daar werkt. En die zegt, oeh, dat weet ik niet.
Weet ik niet, moet ik even opzoeken. Nou, daar heb ik al geen geduld voor. Dat denk ik, nou, laat maar. Ja, maar we hebben ook zuilen. Ja, dat doe ik thuis wel, zuilen. Hè?
Dan
Dan
kan ik
kan
het
ik
net zo
gewoon
goed online
boekeren
bestellen.
thuis. Ja.
En als ik het online bestel, ga ik niet naar de Blokker.
Nee, maar toch zie je dan toch nog wel mensen die daar eens wat kopen. En dan denk ik, nou, kennelijk voorziet het toch nog in een bepaalde behoefte. Maar niet zodanig dat al die individuele blokkenwinkels bestaansrecht daaraan kunnen ontlenen. Daar geloof ik helemaal niks van.
Nee, en volgens mij is dit, hè, wat ook die vijf hoofdpijndossiers. En ik geloof best wel dat daar mensen binnen de blokkerorganisatie hoofdpijn krijgen van deze dossiers. Dat geloof ik direct.
Geloof ik
Maar
ook.
dat zijn allemaal functioneel ingestelde mensen die zo'n dossier krijgen en daar geen weg meer, die ja, problemen hebben om daar tot een oplossing te komen. Maar stel, je zou al deze vijf dingen oplossen, dan is Blokker nog steeds niet gered.
Nee.
En daarom vond ik het ook A, een heel leuk artikel, omdat ik denk, ja, dit is nou typisch ook wat ik in organisaties zie gebeuren. Er liggen een paar grote dossiers, symptomen. Daar worden sterk functioneel gestuurde en inhoudelijke mensen opgezet,
Ja.
die heel hard gaan werken om hier een oplossing voor te bedenken of het
Ja.
werkbaar te maken. En dan gaat iedereen achteroverleunen, zo van, nou, zo, die hebben we allemaal opgelost, zegt deze dossiers.
Ja.
En vervolgens vliegt het bedrijf alsnog onderuit. Want er is structureel niets opgelost.
Nee,
En
het is
ik denk,
symptoombestrijding.
het is symptoombestrijding.
Ja.
We hebben een emmer vol gedweild. Het
Ja.
is een beetje jammer dat de kraan nog open staat.
Ja, dus in die zin vond ik het wel wat teleurstellend dat dit in onze gezamenlijke, toch onze kwaliteitskrant stond, dit artikel.
Ja, en de enige excuus die ik dan nog een beetje voor ze kan bedenken, is dat het niet voor niks het Financiële Dagblad heet. Dus dat er vijf financiële hoofdpijndossiers liggen,
Ja.
die uitgelicht zijn. Nou ja, laat ik zo zeggen, daar kan ik een verklaring voor vinden, maar kan het geen excuus vinden.
Nee.
Want ik denk, uiteindelijk is dit niet wat het probleem is van Blokker. Het probleem van Blokker is, ze hebben geen smoel, ze maken geen keuzes. En eigenlijk weet niemand of ze nou tot de doelgroep behoren en waarom ze naar de Blokker toe moeten.
Exact. Dat is het probleem.
Daar zit volgens mij de kern van het vraagstuk van Blokker.
Ja, dat denk ik ook.
En wederom, dat maakt ook dat Blokker zo'n verschrikkelijk leuke casus is om met onze fast-track MBA-studenten een aantal keren tijdens de opleiding bij de vork te prikken.
Ja.
Omdat we dan gaan creatief gaan denken in termen, wat zou je nou wel kunnen doen met een Blokker, zodat daar strategisch gesproken bestaansrecht kan ontstaan?
Ja, precies.
Welke keuzes zou Blokker nou moeten maken? En wat, op hoofdlijnen, zijn de consequenties van die keuzes?
En maar dat onderwerp, stel ik voor, die houden we voor onze colleges en onze studenten, want we zitten aan de tijd.
Ja, en, ik wou net zeggen, en ik hoop dat er iemand van de Blokker luistert en zegt, nou, daar ben ik nou wel eens nieuwsgierig aan. Laat mij nou eens zo'n opname van zo'n college terugkijken.
Ja, dat nou, heel aardig dat, zeg.
Daar valt met ons over te praten, zullen we dat maar zeggen.
Ik vond het een leuk onderwerp, leuk gesprek, Maniska.
Yes. Zo merk je toch, krant lezen brengt altijd wat.
Zo is het. En volgende week hebben we weer een leuk gesprek.
Dat bedoel ik.
Oké, spreek je dan.
Doei doei.